Een hele goede morgen. Als u uw Bijbel bij zich heeft, mag u 1 Timotheüs 6 inderdaad opzoeken. En zoals net al gezegd werd, wil ik deze morgen de prekenserie uit de 1 Timotheüs brief gaan afronden met jullie. En dat gaan we doen door stil te staan bij de laatste verzen. En in die laatste verzen gaat Paulus eigenlijk nog één keer in op het centrale thema van deze brief. Dus dat komt in die zin goed uit. En het centrale thema, dat is eigenlijk, ja, dat zit in die oproep aan Timotheus. Nog één keer roept Paulus eigenlijk uit de grond van zijn hart Timotheus op, strijd de goede strijd van het geloof. Nou, daar willen we deze morgen bij stilstaan. Het is het centrale thema, dus het heeft wat overlap in zekere zin met wat we eerder in de brief al hebben gelezen. Deze brief heeft echt één boodschap. En ik wil niet meer in herhaling vallen dan dat Paulus doet. Maar ik hoop wel dat we, door in te gaan op deze aansporing, dat we de kracht daarvan, dat ik die aan uw hart mag leggen, zoals in de voorbereiding het ook aan mijn eigen hart gelegd mag worden. Want ik geloof dat, dit zijn woorden van Paulus aan Timotheus, een brief van 2000 jaar geleden. En toch geloven we met elkaar dat dit ook Gods woorden zijn aan ons deze morgen. Omdat, zoals Paulus eigenlijk Timotheus wilde bemoedigen en dacht, Timotheus, dit heb jij nodig, je bent ontmoedigd, jij moet dit horen. Zo geloof ik ook dat God weet wat wij nodig hebben en deze woorden deze morgen bij ons wil brengen. We gaan het hele hoofdstuk lezen. Net als de vorige keer om ook de context door te hebben. Maar we staan in bijzonder stil bij vers 11 tot en met vers 16 en dan ook vers 20 en 21. Maar ik lees vanaf vers 3 in 1 Timotheüs 6. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat godsvrucht een bron van winst is. Wendt u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een grote bron van winst, als het vergezeld is van tevredenheid. Want we hebben niets de wereld ingedragen en het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Maar u echter, o mens die God toebehoort, of o mens van God letterlijk, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof en grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede getuigenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. De zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, zal die op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem, zij de eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft, om van te genieten, maar ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand. Wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Sommigen die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zijn met u. Amen. Wederom deze morgen een hoop aansporingen aan het adres van Timotheus. Hij moet weer aan de slag. Hij mag weer allerlei dingen gaan doen. Hij mag dingen ontvluchten, najagen, strijden, grijpen, bewaren, afwenden. En als we bij Paulus lezen over aansporingen, dan zie je eigenlijk dat Paulus die nooit echt op zichzelf zet. Paulus die grondt eigenlijk die aansporingen in wat anders. En dat doet hij deze morgen ook. En dat zagen we in hoofdstuk 4 ook. Hoofdstuk 4 was ook een hoofdstuk met allemaal aansporingen. Oefen u zelf in de godsvrucht. En een heel hoofdstuk eigenlijk aan persoonlijke aansporingen aan Timotheus. En daar grondde hij dat ook in dat verlangen om een goed dienaar van Christus te zijn. En hier doet hij hetzelfde. In vers 11. En daar het is belangrijk om daarbij stil te staan. Vers 11. U echter, o mens van God. Nou, die term mens van God, hè, mens die God toebehoort, staat er in het Nederlands. Maar letterlijk is het mens van God, man of God. Ja, die heeft lading, die heeft heel veel lading. En zeker voor iemand als Timotheus, die bekend was met het Oude Testament, zoals wij dat nu kennen. Voor Timotheus moet dat een belangrijke, een waardevolle term zijn geweest. Hè, hoe zou u het vinden als u zo wordt aangesproken? U loopt in het dorp en iemand spreekt u aan. Hé, dat is man van God, vrouw van God. En als u bekend bent met het Oude Testament, dan zult u denken aan de mensen van wie dat gezegd werd. De godsmannen uit het Oude Testament. Mozes werd er een aantal keer van gezegd. Samuel, David, Elia, Elisa. Profeten over het algemeen. Profeten waren godsmannen, mannen gods. En dan werd er in het dorp gezocht naar waar is de man gods die ons kan vertellen wat God te zeggen heeft. Man van God. En dat duidt op bezit. Het is een bezittelijk voornaamwoord. Timotheus is een man van God. Die behoort God toe. Hij is duur gekocht. En die term mens van God. We snappen denk ik dat enerzijds een hele brede term is voor ieder mens, en iedere man en iedere vrouw die God toebehoort. En tegelijkertijd heeft hij toch ook wel weer veel lading. En Paulus wil eigenlijk tegen Timotheus zeggen, die dwaalleraars die zijn van de wereld, die zijn van de godsvrucht. Maar u echter, u bent anders. Timotheus, jij behoort niet aan de wereld toe, jij behoort niet aan de geldzucht toe, jij behoort niet aan de Satan toe. Maar jij behoort God toe. En die link tussen de identiteit eigenlijk van Timotheus enerzijds en de actie die daarop volgt, in de rest, hè, die zes gebiedende wijs die ik net al noemde, het ontvluchten, het jagen. Dat is een heel bekend principe eigenlijk, dat vanuit een identiteit, als je weet wie je bent, dan weet je wat je moet doen, zo zou je het kunnen zeggen. En ik moest denken aan, dat is toch actueel, de oorlog in Oekraïne. Ik denk als vorig jaar, een jaar geleden, 24 februari, kregen wij de berichten binnen dat Rusland Oekraïne binnenviel. En ik vermoed dat niemand hier op dat moment eigenlijk een neiging kreeg en dacht, ik moet erheen, ik moet gaan vechten, ik moet naar Oekraïne. Misschien wel, ik kreeg het in ieder geval niet. En ik vermoed de meesten ook niet. Maar stel je nou eens voor dat je geboren en getogen bent in Oekraïne. En je hebt daar jaren 25 gewoond en je woont nu een aantal jaar in Nederland. En je krijgt diezelfde berichten binnen. Ik denk dat er dan wel iets van een vlammetje, iets van een neiging zit van, hey, ik moet daarheen. Dat is mijn land, dat is mijn volk. Ik wil daarheen om te strijden. Natuurlijk wil ik niet naar een oorlog, maar ik heb, dat is verweven met mijn identiteit. En zo zie je dat ook in een oorlog, dus met vlaggen en een soort dat patriotisme, hè, dat nationale identiteit wordt vaak ook stevig neergezet, omdat er daarin ligt een motivatie om tot strijd over te gaan. En dat zie je ook aan de andere kant, in Rusland, de propaganda. Hè. Dit is ons Rusland en we moeten ons moederland beschermen. En daarom moeten we dan Oekraïne binnenvallen, maar goed, dat is een ander. Maar die link tussen vanuit je identiteit een motivatie vinden om ergens voor te strijden, dat is een heel bekend iets. En dat doet Paulus hier eigenlijk ook. En Paulus doet niet aan propaganda of psychologische spelletjes, maar hij herinnert Timotheus eraan. Timotheus, jij bent geheel anders. Jij bent niet zoals die dwaalleraars. Jij hebt een andere identiteit. Jij bent een mens van God. En dan komt natuurlijk de vraag, ik hoop dat u dit soort vragen ook stelt als u dit leest. Wat doet dat met jou? Wat doet dat met u? De wetenschap dat je een man van God bent of een vrouw van God bent. Je identiteit, als je daaraan wordt herinnerd. Wat doet dat met je? Geef je dat een bepaalde motivatie, of komt er misschien een twijfel boven van, man van God, dat is wel een hele, David, Samuel, Mozes. Geldt dat ook voor mij? Nou, als u iets verder bladert, naar 2 Timotheus, 2 Timotheus 3, dan komt die term nog een keer voor. Het zijn hele bekende versen. Vanaf deze plaats zijn die ook regelmatig gelezen. Maar misschien is dit u niet opgevallen in die versen. 2 Timotheus 3, lezen we even vanaf vers 14. Daarin zegt Paulus tegen Timotheus: Timotheus, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af aan de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid, opdat, en daar komt hij, opdat de mens die God toebehoort, opdat de mens van God volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen uitgerust. En de context van dit gedeelte is ook wederom Timotheus. Paulus zegt het weer over Timotheus. Maar toch proeft u hier denk ik in dat dit breder is dan alleen Timotheus. Dat de schrift niet alleen bedoeld is om Timotheus op te voeden tot volmaaktheid, op te voeden in de rechtvaardigheid. En ja, als het gaat om het bezit van God, en wanneer behoor je God toe, wanneer ben je een kind van God, wanneer is er voor jou betaald en ben je overgezet van het koninkrijk van de duisternis in het licht, nou, dat zijn allemaal termen. Ik hoop dat u, en ik kan allerlei bijbelteksten dan bijpakken, maar dat geldt voor een ieder die gelooft. Dat geldt voor een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. In Johannes 5, een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is het God geboren. Dus enerzijds geldt dat voor ons allemaal. En als jij een kind van God bent, dan ben je een man van God, dan ben je een vrouw van God. En tegelijkertijd heeft die term ook een zekere lading. Want mannen van God, dat waren toch, als je erover leest, mensen die eigenlijk gekenmerkt werden door hun toewijding aan God, door hun gehoorzaamheid aan God. En zo heeft denk ik die term die Paulus hier gebruikt, ja, daarin benadrukt Paulus eigenlijk Timotheus' identiteit, maar ook tegelijkertijd zijn roeping. Identiteit, je bent een mens van God. En zo mogen we die denk ik ook zeker op ons toepassen. Je bent een man van God, een vrouw van God, als je Christus mag kennen als je Heer. Maar tegelijkertijd zit er ook een roeping in van, ja, maar laat jouw leven dan ook gekenmerkt worden door die volledige toewijding. Neem dan ook een voorbeeld aan die mannen van God waar we over gelezen hebben. Dat is dus de bron waar Paulus Timotheus in wil funderen voordat hij overgaat naar actie. Zodat die actie niet op zichzelf staat, maar voortkomt uit de motivatie. Denk ook aan die oorlog. Als je weet wie je bent, als je gemotiveerd bent in je identiteit, dan ben je bereid om misschien dingen te doen die op het eerste oog niet leuk zijn. Want daar gaan we over lezen. De goede strijd. Dat is niet voor niks het woord strijd. En er komen dan een aantal gebiedende wijs voor. Ik las ze net voor. We gaan ze niet allemaal behandelen. Een deel hebben we ook al behandeld in hoofdstuk 4. Maar ik wil, zoals gezegd, vanmorgen vooral stilstaan bij die uitdrukking strijd, de goede strijd van het geloof. Wat in de HSV in ieder geval ook het kopje is van deze verse. Dat woordje strijd, in het Grieks is dat agona. Nou, dat zegt ons niet zoveel, maar in het Engels zit daar het woord agonize in. Agony. En dat komt daar ook vandaan. En in het Nederlands zouden we dat dan vertalen met worsteling of strijd dan. Maar daar zit iets moeizaams in. Agony in het Engels heeft echt iets van lijden. Het wordt ook gebruikt, hetzelfde woord agona, in Lucas 22, Jezus in Gethsemane. Daar was hij in agony, staat er dan in het Engels. En in het Nederlands wordt het dan vertaald, of in ieder geval in de HSV, met hij was in zware zielenstrijd. En de druppels die als bloed van zijn lichaam vielen, dat is agony, echt in strijd. Jezus gebruikt de woorden ook zelf, in Lucas 13 is dat geloof ik, zegt die strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te komen, maar het niet kunnen. Ook datzelfde woord, strijd. En verder zien we het nog onder andere, we zien het op meer plekken, maar bekende zijn bijvoorbeeld 1 Korinthe 9, als het gaat over de atleet, over de wedstrijder, Paulus. Of Hebreeën 12, de wedloop, de wedstrijd lopen. Datzelfde woord, strijd. Dus er zit iets in die die strijd, dat, ja, ons Nederlands zegt dat ook wel, maar misschien, Hendrik haalde het net ook wel aan, als je bepaalde dingen zo vaak hebt gehoord, dan ja, maakt het niet echt meer indruk. Of dan, er zit echt iets moeizaams in, echt iets zwaars. Ja, die agony, die maakt het voor mij in ieder geval helder van, oh ja, dit is, het heeft iets van lijden. En je moet niet alleen de strijd strijden, zegt Paulus, vers 12, maar strijd de goede strijd. Nou, dan kan je natuurlijk denken, zijn er dan misschien 10 soorten strijden die je kan voeren en is er maar één van de goede? Nou, ik denk niet dat Paulus daar de focus op wil leggen als hij dit zegt. Ik denk, hij zegt meer de strijd van het geloof, dat is iets goeds. En dat goed is dat woord kalos wat we eerder ook hebben gezien, waarvan God zegt, dit is echt goed. Dit is gewoon iets intrinsiek goeds. De strijd van het geloof. En toch denk ik wel dat je een toepassing mag maken. Want er zijn wel degelijk ja, ook verkeerde manieren. Of ja, je kan de verkeerde strijd aan het voeren zijn. Puur omdat je lijdt. Puur omdat je pijn hebt. Of omdat je een worsteling doorgaat. Of, dat houdt niet meteen in dat je de goede strijd aan het strijden bent. En dat kennen we ook uit de Petrusbrief. Waar Petrus zegt, het is genade om te mogen lijden met Christus. Maar als je zonde doet en daarvoor in de gevangenis belandt, ja, dat is niet wat ik hier bedoel. Dat is gewoon lijden omdat je zondigt of omdat je het eigenlijk over jezelf afroept. En zo mag je denk ik die toepassing hier ook maken. Wat is dan die goede strijd van het geloof? Nou, daar wil ik eigenlijk over nadenken op 2 manieren. In de eerste plaats, wat is een kenmerk van die strijd, zoals we dat hier in dit gedeelte vinden? En in de tweede plaats, waarvoor strijden we? Wat is het doel van de strijd? Wat is die end? Wat is uiteindelijk het doel van de strijd? En waarin ligt de overwinning? Nou, allereerst een kenmerk van die strijd. En dat zien we ja, eigenlijk als we kijken naar in vers 11. Dat enerzijds het ontvluchten. Hè, u echter ontvlucht deze dingen. En anderzijds jaag deze dingen na. En een kenmerk van die strijd is dat je dus niet alleen maar aan het ontvluchten bent. Maar dat er een balans is tussen enerzijds hetgeen wat je niet wil, waar je tegen strijdt. En anderzijds waar je voor strijdt, wat je wel wil. En een van de commentaren die zei het zo, for every no, of ik zal het vertalen, voor elke nee in Paulus is over het algemeen ook een corresponderende en relationele ja. Dus als Paulus zegt, doe dit niet, zegt hij eigenlijk ook altijd, maar doe dit wel. En dat is eigenlijk een kenmerk van die goede strijd. Dat je niet alleen maar gefocust bent op wat je allemaal niet wil, wat niet goed is. Maar ook niet alleen op wat je wel wil en zonde, dat doet er even niet toe, dat is allemaal niet relevant. Maar dat je die twee in balans hebt. En voor mijn eigen leven heb ik dat moeten leren. Ik kwam tot geloof door mensen als Paul Washer. En mijn ogen gingen echt open voor de radicaliteit eigenlijk van Gods woord. En kort daarna ging ik mijn studententijd in, ging ik naar Tilburg, ging ik studeren. En ik ging daarheen echt met het gevoel van, ik ga die studenten eens even vertellen wat er allemaal niet goed is. En wat ze allemaal verkeerd doen en hoe onbijbels hun motto is en hoe onbijbels hun handelen is. En ik had ergens nog een punt ook. En toch merkte ik op een gegeven moment dat ik vooral bekend stond en ook bij mezelf vooral goed wist wat ik niet wilde, wat niet goed was. En wat er allemaal ontvlucht moest worden. En dat ik, als ik daar aanwezig was of ergens naar luisterde, was ik kritisch. Wat klopt hier niet? Wat is hier fout? En nou, ik werd er steeds meer mee geconfronteerd en ik merkte op een gegeven moment, ja, maar dat ik mag mijn energie gaan verplaatsen naar wat ik dan wel wil najagen, wat dan wel goed is. Want het is een kenmerk van moralisme. Ik moest denken aan de fariseeën waar Jezus zo duidelijk die strijd mee heeft. En een van de dingen die Jezus dan op een gegeven moment zegt, dan heeft hij een man genezen. Iets prachtigs gedaan. Maar ja, dan blijkt dat op de Sabbat. En de fariseeën helemaal in rep en roer. Kan natuurlijk niet op de Sabbat. En die gaan volledig voorbij aan wat Jezus eigenlijk gedaan heeft. Dat hij eigenlijk iets heel goeds heeft gedaan. Dat hij genezen heeft. En dan zegt Jezus tegen de fariseeën, maar ga heen. En leer wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer. Dat is een quote uit Hosea 6. Ga heen en leer wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer. En dat, nou ja, onder andere dat vers, dat raakte me. Omdat ik dacht, ja, als ik alleen weet wat ik niet wil, dan vraag ik me af of ik helemaal de goede strijd in het strijden ben. Want een kenmerk van die goede strijd is dat in balans is. En ik mocht leren om mijn energie dus te gaan verplaatsen. En het mooie is dat als je op een gegeven moment weet wat je wel wil. Ik wil meer van u, Heer. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil dicht bij u zijn. Ik wil mijn leven inrichten op wat u zegt. Dan wordt eigenlijk automatisch ook daarmee duidelijk wat je niet wil. En alles wat daar niet bij helpt. Hè, alles wat dan je daarvan afhoudt. Zoals Hebreeën 12 dat dan zegt. Hè, loop de wedloop en leg af alle last en de zonde. Alles eigenlijk wat je afhoudt. Wat gewicht met zich meedraagt. Wat niet helpt. Dat wil je dan niet. En nou ja, dat is ook in zekere zin wat Paulus hier aan Timotheus zegt. Ontvlucht en jaag na. En dan ten tweede, wat is dan het doel? En dan lezen we verder in vers 12. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dat u dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht neemt. Tot de verschijning van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, Timotheus, strijd de goede strijd. En doe dat totdat Christus terugkomt. Tot de verschijning van Christus. Hou vol. Dat is eigenlijk de boodschap. Hou vol. En verderop, in de tweede brief, mag je ook even naartoe bladeren. 2 Timotheus hoofdstuk 4. Zegt Paulus eigenlijk nog duidelijker waar dat strijden dan om gaat. Wat die goede strijd dan inhoudt. 2 Timotheus 4. En de 2 Timotheusbrief is de laatste die we van Paulus hebben. Vlak voor zijn heen gaan, dat zegt hij ook. Gaan we zo lezen. En dan nog één keer wil die Timotheus oproepen. En wat zegt hij dan? 2 Timotheus 4 vanaf vers 6. Zegt Paulus, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dit is het. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb gefinished. In de woorden van Hebreeën 12. En wat is dat finishje dan? Nou, ik heb het geloof behouden. Dan denk je, is dat alles? Is niet een finish dat je een flinke ministry hebt opgebouwd? Of dat je een enorme aantal discipelen hebt gemaakt? Of dat je koninkrijk hebt overwonnen? Het geloof behouden, dat is toch een beetje het minste wat je van Paulus zou verwachten? En toch denk ik dat dit eindelijk de strijd is die we voeren. Ik heb het geloof behouden, simpelweg het geloof behouden. Want Paulus zegt in de Timotheusbrief, als je hem helemaal leest, misschien is het al eens opgevallen, heeft hij het heel vaak over sommigen. Sommigen die ons ontvallen zijn in de strijd, die de finish niet hebben gehaald. Die zijn afgevallen. Ik zal ze eens zo voorlezen, dan valt dat op hoe vaak Paulus het daarover heeft. Hoofdstuk 1 vers 6. Sommigen zijn van het einde van het geloof afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Hoofdstuk 1 vers 19. Sommigen hebben dit geloof en een goed geweten verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Hoofdstuk 4 vers 1. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Hoofdstuk 5 vers 15. Want sommigen hebben zich al afgewend. De Satan achterna. Hoofdstuk 6 vers 10. We hebben het net gelezen. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. En het laatste vers van de hele brief, vers 21. Sommigen die deze kennis verkondigden zijn van het geloof afgeweken. En dat doet Paulus niet voor niks. Paulus legt heel nadrukkelijk de nadruk op de strijd die gestreden moet worden, die tot een einde gelopen moet worden. Hij roept Timotheus op, Timotheus, blijf die strijd strijden tot de verschijning van Christus. Geef niet op zoals sommigen hebben gedaan, zoals sommigen die ons zijn afgevallen. En Paulus was daar bekend mee. En hij heeft het in de 2e Timotheusbrief, noemt hij ook nog een aantal keren. Hymenaeus en Demas die de tegenwoordige wereld had lief gehad. En Ik denk dat we zo eerlijk mogen zijn dat simpelweg het volhouden, de race blijven lopen, het niet opgeven, het geloof behouden, dat dat een doel is van de strijd. En in de voorbereiding moest ik ook denken aan de brieven in Openbaring. Ja, Openbaring 2, 3, de 7 brieven aan de gemeente. Dan geeft Jezus Christus zelf een soort tussentijdse beoordeling van de gemeente. Dit gaat er goed, maar dit gaat er niet goed. Dit houd ik tegen jullie. En aan het eind van elke brief, die uitdrukking, maar wie overwint, hem zal ik geven. Te zitten, of de steen, of naar allerlei beloningen. Maar elke brief, maar wie overwint. En wat houdt dat overwinnen dan in? Volgens mij is dat waar we het hier over hebben. Degene die gefinished zijn, die de krans van de rechtvaardigheid krijgen, hè, wat we net lazen van Paulus. Die door zijn gegaan met het strijden van de strijd. Die het geloof hebben behouden. En dan het geloof in de actie. Ook in het door zijn gegaan met het blijven ontvluchten van. Het door zijn gegaan met het blijven najagen van. Dat is al moeilijk genoeg. En ik weet niet hoe u hier zit, maar mag ik vragen, bent u nog aan het strijden? Ben jij nog aan het strijden? Of ben je misschien vermoeid? Ben je de wedloop aan het lopen, maar loop je op je laatste adem? Heb je de blaren aan je voeten staan en heb je eigenlijk het idee van, laat ook maar. Heb je de neiging om op te willen geven, om af te haken, om te denken, het hoeft voor mij helemaal niet meer. En het kan zo verleidelijk zijn om in die strijd te denken, ik laat me maar gewoon meevoeren met de stroom. Ik geef op om die moeite en die strijd te blijven voeren. Om door te blijven gaan met wat mij bekend is gemaakt. Zoals Paulus dat aan Timotheus oproept, blijf bij wat je bekend is gemaakt. Blijf daarin. Geef dat niet, laat dat niet los. Ook niet als er weerstand komt of als het moeilijk wordt of als je op je laatste adem zit. En dat zegt hij uit liefde, niet om maar een zinloze strijd te verlengen. Maar Paulus weet dat als je je laat gaan met die rivier en stopt om elke keer weer met die arm een nieuwe slag te maken om tegen die stroom in te blijven zwemmen. Paulus weet dat die rivier die eindigt in een waterval, die eindigt in de afgrond. En Paulus zegt, Timotheus, geef niet op, ga door, hou vol. En dat is ook de boodschap voor morgen. Geef niet op, hou vol. Ik wil een stuk uit Hebreeën 11 met jullie lezen. Ik mag je naartoe bladeren. Het werd vorige week ook al aangehaald. Hebreeën 11 gaat over de heldengalerij van het geloof. Maar daarbij zeg ik meteen dat de geloofshelden, zoals we die dan noemen, geloofsgetuigen, dat waren geen christenen plus. Die hebben allemaal aardig wat op hun kerfstok. En ik denk dat de meeste van de zogenaamde geloofshelden misschien wel een stuk meer op een kerfstuk hebben dan u en ik. Moordenaars, overspelplegers, maar wel geloofshelden, mannen van God, vrouwen van God. En vorige week ging het dan over Abraham, die ook gekenmerkt werd door zijn toewijding en zijn gehoorzaamheid aan God. Maar nu wil ik lezen vanaf vers 32. Als het gaat over die strijd die we te strijden hebben en Paulus die Timotheus oproept om te strijden, om vol te houden tot de verschijning van Christus, om te overwinnen. En ik vind dit gedeelte uit Hebreeën 11 echt fascinerend. Vanaf vers 32 heeft de Hebreeën schrijver een heel hoofdstuk lang heeft hij allerlei mensen benoemd. En dan zegt hij in vers 32, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Overwonnen is trouwens datzelfde woord agona weer. Ze hebben door het geloof gerechtigheid in de praktijk gebracht. Ze hebben beloften verkregen. Ze hebben muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Hier word je enthousiast van. Dit is wat je wil als je een kind van God bent, als je de strijd in gaat. Dit is de overwinning waar je naar zoekt. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht geslagen. Gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan. Omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ik begin mijn enthousiasme iets te bekoelen. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd. Nu is mijn enthousiasme weg. In verzoeking gebracht, met het zwaard gedood. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek. Ze werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op de bergen in grotten en in holen op de aarde. Ik vind die omslag in vers 35 vind ik fascinerend. Dit gaat over de geloofshelden die koninkrijken hebben overwonnen. En je voelt eigenlijk het enthousiasme van door het geloof. Door het geloof. Kijk wat er allemaal mogelijk is door het geloof en hoe goed het gaat. En dan ineens die omslag. Maar anderen zijn gefolterd. Anderen zijn de wereld niet waard. Ze zijn gestenigd in stukken gezaagd. Dit is het geloof. Dit is de volle breedte van het geloof. Hè, misschien zit je in je geloof op een golf en denk je het gaat allemaal goed. Het zit in de hoogte en het gaat allemaal hartstikke mooi. Maar misschien bevind je je op dit moment onder de golf. En word je overspoeld en ben je naar adem aan het happen in je geloof. En identificeer je misschien meer met het tweede gedeelte van hoofdstuk 11. Maar dit is het geloof in de volle breedte. Het is een strijd. En soms, sommige mensen die hebben koninkrijken overwonnen door het geloof. En andere mensen, voor hen was het vasthouden van dat getuigenis, het vasthouden van die belijdenis, hield vooral in dat ze gemarteld werden. Dat ze de wereld hen niet waard was. Dat ze eenzaam waren. En toch hebben zij allen, zegt dan vers 39, een goed getuigenis van God gekregen. Ik weet niet waar u voor leeft, maar als ik dat lees, dan denk ik, dit wil ik ook. Ik wil van God een goed getuigenis. En dan staat er hier, en hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God hebben gekregen, hebben ze de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. En dat slaat dan eigenlijk terug op die 10 hoofdstukken die hiervoor gaan. De Hebreeënbrief gaat over waarom het nieuwe verbond eigenlijk veel beter is dan het oude verbond. En in het oude verbond hadden ze offers. En in het oude verbond waren er al glorierijke dingen die eigenlijk verwezen naar de liefde van God en naar de grootheid en de glorie van God. Maar hoeveel te meer is nu het nieuwe verbond. En dat zegt hij hier ook. Deze geloofshelden die kenden allemaal Christus niet. In de zin van, die leefden nog voor Christus. Hoeveel te meer nu wij eigenlijk ware genade, echte waarheid, ware liefde hebben gezien. Aan ons geopenbaard is door Christus. Hoeveel te meer hebben wij reden om te strijden, om door te gaan, om vol te houden. Hoeveel meer zicht hebben wij op onze identiteit. En dat we echt Gods kind mogen zijn. Dat is eigenlijk de boodschap van de Hebreeën schrijver hier. Die dan vervolgens doorgaat met hoofdstuk 12 vers 1, meteen het volgende vers. Nu wij dan door zo'n menigte van getuigen omringd worden, laten we dan lopen. Laten we dan strijden, laten we dan doorgaan. Laten we dan niet opgeven, want deze mensen zitten op de tribune als het ware. Ik wil nog een voorbeeld noemen. Een aantal jaar geleden was er een serie op tv, en misschien draait het nu nog wel, dat weet ik niet. Maar het Kamp van Koningsbrug, misschien kent u het. En dat is waren een aantal afleveringen waarin een aantal Nederlanders eigenlijk de kans kregen om een soort verkorte commandoopleiding te doen bij het Korps Mariniers. En dat was een ontzettend zware, bizar wat ze allemaal moeten doen. Als je dat van tevoren weet, dan denk je, dit kan helemaal niet. Dit kan je helemaal niet doen, dit is helemaal niet menselijk. En het doel van die mensen was dus om vol te houden. Om tot het einde toe die opleiding te doorlopen. En voor sommigen was dat te zwaar. Sommigen vielen af. En je ziet dan door dat programma heen eigenlijk steeds meer dat die recruten elkaar er doorheen gaan slepen. Want in sommige gevallen dan af, maar degene die het uiteindelijk hebben gehaald, ieder van hen is wel een keer op een punt geweest dat ze braken, dat ze aan hun einde zaten, dat ze echt op hun tandvlees liepen en klaar waren. En dan zie je dat die anderen zich dan gaan aanmoedigen, gaan aansporen, kom op. En degene die ook al behoorlijk zwaar beladen zijn, maar toch nog misschien een kilootje van die ander weer kunnen overnemen, om die ander toch erheen te slepen. En dan zie je pijn, dan zie je tranen, dan zie je... Maar in dat alles iets heel moois. En ik denk eerlijk gezegd dat beeld, en daarom noem ik het... Ik denk dat beeld van zo'n kamp van Koningsbrugge, van zo'n in het donker, in de regen, met pijn en een team... Dat je er dan elkaar doorheen sleept. Ik denk dat beeld soms een eerlijker beeld is dan een beeld van christen zijn... Met een groep lachende gezichten die kumbaya zingen en waar geen pijn is, waar geen lijden is, waar het altijd goed gaat. Want als je de Bijbel leest in de breedte, en waarvan ik Hebreeën 11 dus een heel mooi voorbeeld vind. En je kijkt naar wat houdt geloven in, dan zit daar ook een strijd in. En ja, die strijd is, het is niet allemaal kommer en kwel, het is niet altijd alleen maar kommer en kwel, gelukkig. En leven met Christus is werkelijk... Het mooiste en werkelijk het beste, ook in dit leven. Niet alleen in het toekomende leven, dat we het hier maar moeten uitzingen, totdat we, maar ook nu al. En toch, door die hele Timotheusbrief heen, is dat voor mezelf, en ik hoop ook dat ik dat heb over kunnen brengen, zo duidelijk geworden dat er een strijd gaande is, een geestelijke strijd, waar wij onderdeel van uitmaken. Simpelweg omdat je bij God hoort. En ik hoop dat u vanmorgen bemoedigd wordt door de oproep van Paulus om nog één keer Timotheus, hou vol, strijd de goede strijd. En als we zo meteen de avondmaal gaan vieren, dan is dat ook een belijdenis. Hè? We noemen dat ook, het is een belijdenismaal. En Timotheus die had die belijdenis afgelegd. Paulus herinnerde hem daar ook aan, deze strijd is niet alleen militaire dienstplicht, waar je heen moet, ook al weet je het helemaal niet. Waar je niet voor gemotiveerd bent, maar nee, dit is een... Je hebt een vrijwillig, een belijdenis afgelegd voor vele getuigen. En daar wil ik je op dit moment aan herinneren, zoals Christus zelf ook die getuigenis heeft afgelegd. Die belijdenis bij Pontius Pilatus, daarin is alles gegrond, daarin is onze belijdenis gegrond. En Timotheus, die belijdenis die je hebt gedaan, dat is ook een belijdenis dat je nog in de strijd zit. Dat je zegt, ja maar, Christus is mijn Heer. En ik hoop ook dat deze morgen voor u zo mag zijn. Als dat brood wordt aangereikt, of de wijn of druivensap in ons geval. Dat ook een belijdenis mag zijn. Dat je moet zeggen, ja maar het is een teken dat ik nog in de strijd zit. En dat ik wil strijden. Niet op eigen kracht. Want we gaan terug naar die identiteit. Mens van God, je bent duur betaald. Het bloed van het nieuwe verbond. He, dat nieuwe verbond wat zoveel beter is en zoveel groter is nog dan het oude verbond. Jezus zegt de drinkbeker van het nieuwe verbond. Drink daaruit. Want dat is mijn bloed. Mijn bloed heb ik vergoten, zodat jij een kind van mij kan zijn. En zodat jij ook, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik geef jullie de geest om die strijd te voeren en vol te houden totdat ik terugkom. Maar wie overwint? Ik wil afsluiten met de laatste twee versen waar Paulus ook mee afsluit, vers 15 en 16. De zalige en alleenmachtige Heere, de koning der koningen en de Heere der Heeren, zal die en op zijn tijd laten zien. Dat is de verschijning. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. We gaan zingen. Leer mij uw weg, o Heer.